Randal, als ik het over de bibliotheek heb, waar denk je dan aan?
Heel veel boeken.
Klopt, maar bibliotheken hebben tegenwoordig echt een veel bredere functie in de stad dan alleen maar boeken uitlenen. Het zijn plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen leren over nieuwe technieken en over digitale vaardigheden. Zoals het leren omgaan met computers en het internet. Veel steden noemen hun bibliotheek ook de huiskamer van de stad, zoals Zwolle en Enschede bijvoorbeeld.
Oké, dat klinkt wel handig, want mijn oma die belt mij altijd voor hulp nu met de computer en met het doen van belastingaangifte en zo. Maar nou, die kan ik dus ook gewoon naar de bibliotheek sturen. Dat is eigenlijk wel logisch, want er moeten natuurlijk steeds meer zaken online geregeld worden. Dus ja, misschien kan ze ook wel gewoon mensen ontmoeten in die huiskamer dan.
Ja, precies. De bibliotheek is echt veel vaker een verzamelplaats in de stad waar allerlei verschillende functies samenkomen. Niet alleen boeken, maar ook dus technologie. En steeds vaker zetten steden de bibliotheken ook in om mensen bij elkaar te brengen.
Oké, dat vind ik wel vet, want ja, een plek met boeken, dat is natuurlijk, maar als dat zich doorontwikkelt naar een plek waar de digitale ontwikkeling ondersteund wordt en dan ook nog zo'n huiskamerfunctie, nou, wist ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, en daarom zijn bibliotheken zo belangrijk in de stad. Ze kunnen mensen helpen om digitale vaardigheden te ontwikkelen en echt een cruciale rol spelen in de smart city. Maar tegelijkertijd wordt er ook wel heel veel van de bibliotheek verwacht, met al die verschillende rollen die ze moeten vervullen. Vandaag spreken we over die nieuwe rol van de bibliotheek in de stad met Annemarie Samuels, universitair hoofddocent aan het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden.
En dat doen we ook met Stephanie Kuiper, opgavemanager basisvaardigheden bij de Koninklijke Bibliotheek.
Maar we beginnen met Frank Huismans. Als bijzonder hoogleraar informatiesamenleving aan de Universiteit van Amsterdam doet hij onderzoek naar publieke informatievoorziening en geletterdheid in brede zin. Mijn naam is Inge Wannet.
En ik ben Randal Pelen. Welkom bij Boldcast aflevering 5, de bibliotheek als motor van de slimme stad. In deze aflevering praten we over de dilemma's rondom de bibliotheek als aanjager van smart cities.
Frank, jij deed veel onderzoek naar de transformatie van openbare bibliotheken in steden. Hoe is de ontwikkeling gegaan rondom bibliotheken van plekken waar je boeken kan lenen tot de huidige rol van de bibliotheek in de stad?
Je zou eigenlijk een stapje terug moeten doen. Mm-hmm. Want je zegt van de rol van bibliotheken als uitlenen van boeken.
Ja.
Maar helemaal in het begin, en dan hebben we het over het begin van de 20e eeuw. Toen waren bibliotheken eigenlijk inloopcentra. Want bibliotheekcollecties, boekencollecties waren toen nog heel duur. En hetzelfde gold voor kranten enzovoort. Dus op dat moment waren het echt plekken waar mensen binnen kwamen lopen om dan wel in stilte te lezen.
Oh ja, om daar te lezen.
Ja. Eigenlijk pas in de loop van de 20e eeuw is de bibliotheek echt zo'n boekenuitleenplek geworden. En is de leesbevordering ook echt een belangrijkere functie gaan vervullen. Ook en met name vanuit de overheid. Ja, dus het is onderdeel geworden van het cultuurbeleid, want mensen moesten lezen. En je ziet nu de laatste 20 jaar ongeveer, onder meer door de komst van de digitalisering, dat het weer meer richting een inloopcentrum gaat. Dat het uitlenen van boeken minder belangrijk wordt. En het aanjagen van debatten over maatschappelijke discussies, het opdoen van kennis. Dat het belangrijker wordt. Naast natuurlijk, en daar gaan we het denk ik vandaag over hebben, een plek waar je terecht kan met allerlei vragen over bijvoorbeeld die interactie met de digitale overheid, maar ook wel eigenlijk van hoe krijg ik, want dat speelt in bibliotheek ook heel erg, weet ik, hoe krijg ik e-books op mijn e-reader? En vooral die e-books die jullie uitlenen.
Dus echt hulp daarbij.
Ja.
Ik zei het net ook al even in de introductie, maar het klinkt ook wel als heel veel wat zo'n bibliotheek moet doen.
Ja.
Wat zijn daar volgens jou de uitdagingen van?
Ja, misschien moeten we eerst naar de oorzaken. Ik denk dat een aantal voorzieningen die er in de jaren 70 en 80 waren voor mensen, hè, zoals wijkcentra, dat die wegbezuinigd zijn voor een belangrijk deel. En dat mensen dus eigenlijk nergens meer terecht kunnen, behalve dan in de openbare bibliotheek.
Dan maar de bibliotheek.
Nou ja, Vanuit beleidsperspectief is het inderdaad zo. Ja, want in rond 2010 dacht men in beleidskringen vooral van, nou ja, bibliotheken gaan misschien wel helemaal verdwijnen. Ja, want de boeken worden digitaal, het worden allemaal e-books. Hetzelfde geldt voor kranten enzovoorts. Dus nou, die gebouwen die kunnen we dan misschien ook wel wegbezuinigen. Maar dat was te gemakkelijk gedacht. En eigenlijk pas de afgelopen 5 à 8 jaar, denk ik. Het is een beetje een slag in de lucht, hoor. Maar zie je dat ook een beleidskring aan het veranderen is. Omdat men ook heeft gerealiseerd van we verwachten wel van burgers dat ze dat allemaal maar doen. Maar we hebben ook 2,5 miljoen laaggeletterde/laaggecijferde volwassenen in Nederland. En die hebben daar gewoon veel moeite mee. En ook als je kijkt naar de generatie van mijn ouders bijvoorbeeld. Hè, eind 70, begin 80. Ja, op een gegeven moment die apparaten worden steeds maar complexer. Tenminste, een tablet dan misschien niet zozeer, maar wel laptops en wat je daar allemaal mee kan. En je krijgt allemaal phishing mails enzovoorts. En je moet heel erg oppassen. En ja, ze worden heel onzeker over, want wat kan ik nou eigenlijk wel met dat apparaat? Wat kan ik nog aan? Waar heb ik de controle op? En wat kan ik niet meer aan? Waar ben ik bang voor? Dat ik iets verkeerd doe en dan mijn geld kwijtraken of wat dan ook. En vanuit beleidskringen heeft men dan gedacht van oké, dan is misschien de bibliotheek wel een goede plek om die vraagbaak te zijn, om die vraagbaakfunctie te vervullen tussen de overheid, de digitale overheid en de burger. En de bibliotheek hebben daar zelf ook behoorlijk op gehamerd dat zij dat wel, die rol wel zouden kunnen vervullen en zou willen vervullen.
Ja, precies, want het is vanuit de overheid deels een taak die bij de bibliotheken is neergelegd. Maar het is ook vaak vanuit de bibliotheken zelf een initiatief geweest, toch? Om daar een rol in te gaan vervullen.
Ja, nou ja, ook omdat mensen dus van nature bij de bibliotheek uitkwamen met vragen over dit soort zaken. En toen de e-books opkwamen, toen hebben bibliotheken bijvoorbeeld gezegd van ja, wij zijn van het lezen, dus wij moeten burgers daar ook vertrouwd mee maken. Dus sommige bibliotheken hebben toen bijvoorbeeld e-readers gekocht, zijn die met een paar boeken erop, e-books erop gaan uitlenen, zodat mensen er even aan konden ruiken en proeven. En door het feit dat ze dat deden, kwamen mensen dus ook met andere digitale vragen naar de bibliotheek. En werd die rol min of meer spontaan ingevuld. Ook, maar wel heel erg afhankelijk van het feit of er op de werkvloer iemand aanwezig was die dat leuk vond om te doen. En dat ook kon. Dat was natuurlijk niet in alle bibliotheken het geval. Want als je in hele kleine dorpen gaat kijken, dan heb je vaak maar 2, 3, 4 FTE. Om een vestiging draaiende te houden. En dan moet er net toevallig iemand bij zitten met verstand van zaken. Er zijn een aantal factoren die daarin meespelen. En vooral is ook het idee dat het met de digitalisering opkwam van, ja, misschien hebben we die bibliotheken straks niet meer nodig. En mensen zagen er ook geen toekomstperspectief in, hè, om daarin te gaan werken. En wat je nu ziet is dat in bibliotheken heel veel mensen worden aangenomen met een onderwijsachtergrond of een sociaal welzijnsachtergrond. En dan cursussen gaan doen om het bibliotheekvak beter te leren. Maar echt de hardcore librarians en zo, die leiden we in Nederland niet meer op.
Ja. Ja. Ja, wel een interessante ontwikkeling met zo'n grote transformatie.
Ja, maar het vak is ook in die zin ook wel, zeker in de openbare bibliotheken, wel veranderd. Dat het de bibliotheek was altijd een plek waar mensen naartoe kwamen om boeken te lenen of om informatie op te vragen. En ik denk ook aan de knipselmappen die ik vroeger nog gebruikt heb om boekverslagen te maken. En de documentalistenfunctie die er was ook in de openbare bibliotheek heel sterk. En dat is een deel daarvan is natuurlijk vervangen door het internet, zeg maar even in brede zin. Maar een ander deel ook niet. Maar je ziet wel tegelijkertijd dat het vak meer sociaal is geworden. Oftewel, mensen komen niet meer vanzelf naar de bibliotheek. Maar we zien wel dat de bibliotheek nog een hele belangrijke functie kan vervullen om burgers beter toe te rusten op het leven in deze ingewikkelde tijden.
Ja.
Met name dus met informatie en kennis. Maar ook wat betreft het ondersteunen van cultuureducatie, om maar eens wat te noemen.
Ja, dus het is en een veranderde rol van de bibliotheek, maar eigenlijk ook een veranderde rol van de mensen die er werken.
Ja, en natuurlijk ook de samenleving als geheel, hè, die om andere dingen vraagt.
Nederlandse bibliotheken zijn vooral afhankelijk van gemeentelijke subsidies.
Maar deze dalen door teruglopende ledenaantallen en krimpende begrotingen. De Rijksoverheid steunt bibliotheken nauwelijks, behalve bij landelijke initiatieven. Bibliotheken zoeken daarom naar alternatieve inkomstenbronnen en gaan samenwerkingen aan met theaters en onderwijsinstellingen. We beginnen met Stephanie Kuiper. Stephanie, hier staat dat jij opgavemanager basisvaardigheden bij de Koninklijke Bibliotheek bent. Wat zijn volgens jou de functies van de bibliotheek in de stad die nu allemaal vervuld moeten worden?
Nou, het lijkt, zoals ik het net ook Frank hoorde vertellen, wilde ik nog wel toevoegen aan de informatiefunctie. De informatiespecialist zijn, de mensen helpen om hun weg te vinden in informatie. Dat is een functie die de bibliotheek altijd al had, de bibliotheekmedewerker. En je ziet nu, die informatie is zich aan het veranderen. En die zit op andere plekken en die zit digitaal. Dus het is niet zo gek dat de bibliotheek, dat is niet iets nieuws, maar het is wel in een andere vorm, dat de bibliotheekmedewerker mensen helpt om de weg te vinden in de informatie. Eigenlijk naast ze gaat staan om de informatie te vinden en te begrijpen. En daarnaast heeft de bibliotheek een rol gekregen. Kan je jezelf ontwikkelen? Hè? En de bibliotheek heeft een rol gekregen in dat non-formeel onderwijs. Om mensen de kansen te geven te ontwikkelen en om dat ook meer te begeleiden. Dus dat is misschien iets nieuws, maar dat zit al wel een hele tijd in de taken van de bibliotheek. Dus die rol van mensen de kans geven om zich te ontwikkelen, ze daarbij te helpen en de weg te vinden in informatie. Dat zie ik als de rol van de bibliotheek in de stad. En daarbij is het een van de weinige, Frank zei het net ook al, openbare plekken waar je terecht kan, waar je mag leren, ontwikkelen, zijn, ontmoeten.
Wat zijn nou de uitdagingen die dit met zich meebrengt? Want je kunt aan de ene kant niet iedereen daar ontvangen. Tegelijkertijd, de behoefte is heel groot en het is lastig om dat te doen met de budgetten die er zijn. Welke uitdagingen zijn er allemaal?
Nou, één uitdaging is het hardnekkig beeld dus waar de bibliotheek van was en hoe de bibliotheek nu is. Tegelijkertijd, als je één keer een bibliotheek weer ingaat, ik ben nog helemaal zelf niet zo lang werkzaam in de bibliotheeksector. Ik bezoek heel veel bibliotheken. Je hoeft er maar even binnen te lopen en je ziet die verandering. Dus iemand is er één keer geweest en die is wel bekend met de nieuwe bibliotheek. Maar je ziet er ook heel veel mensen zitten studeren. Je ziet er heel veel activiteiten met kinderen. Om ze voor te lezen. Grootouders die met kinderen lezen. We doen activiteiten waarbij ouders met een allochtone achtergrond met hun kinderen in de bibliotheek komen. Daar voorgelezen worden en de ouders krijgen taalles. Begeleiding bij taal. Dus je ziet wel, je ziet eigenlijk bijna alle bibliotheken hebben een plek met een restaurant en een café of een café waar ook echt ontmoeting plaatsvindt. Heel veel lezingen, aanbod voor allerlei doelgroepen. Dus je ziet wel een heel divers en ik denk dat dat ook net een van de... Het is er voor iedereen, je hoeft er niet heen. Als jij geen vragen hebt, waar wil je erheen? Je kan ook online. Ik ben zelf lid van de online bibliotheek. Hoef ik ook niet voor naar de fysieke bibliotheek.
Ja, ik ben toch wel benieuwd, want je noemt inderdaad van als je een bibliotheek is inloopt, zie je dat het heel anders is. Maar ik denk toch ook dat er best wel veel mensen zijn die toch nog een beetje dat stereotype van de bibliotheek in hun hoofd hebben. En denken van ja, ik lees geen boeken, ik hoef daar niet te komen. Dus die drempel is denk ik voor sommige mensen toch best wel hoog. Annemarie, jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan en ik ben benieuwd... Welke groepen bereik je nou niet in de bibliotheek? En waar zijn deze mensen wel?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dus ik heb met Sarah Giest onderzoek gedaan. Niet in eerste instantie niet naar bibliotheek. Onze vraag was over digitale inclusie en digitale overheid. En dus onze overheid is in de afgelopen jaren in rap tempo aan het digitaliseren. Voor heel veel dingen waar je vroeger naar een kantoor kon, naar een loket van de Belastingdienst of van de gemeente voor vergunningen, moet je nu digitaal doen. Dus onze vraag was eigenlijk, wat betekent dat voor mensen die moeite hebben met die digitale aanvragen? En waar zit de sociale ondersteuning? Nou, dan kom je uit bij bibliotheken. Daar hebben we het net over gehad. Een nieuwe rol van bibliotheken. En wat je nu vraagt eigenlijk over die toegang en die toegankelijkheid. Dat zagen wij in de interviews die we hebben gedaan met stakeholders, met experts op het gebied ook. Dat veel mensen zich daar wel zorgen over maken. Omdat er bij een bepaalde groep die dit eigenlijk nodig heeft een mate van schaamte is om die hulpvraag neer te leggen in een bibliotheek. Dat er ook een groep mensen is die inderdaad het gevoel heeft van, daarvan een beetje onder de indruk is van de bibliotheek is met boeken en dat is met lezen. En daar ben ik niet goed in, bijvoorbeeld. En daar heb ik moeite mee. En waar daar een beetje weerstand is om juist naar een bibliotheek te gaan. Dus waar de vraag is van, goh, hoe zit die bibliotheek eigenlijk in relatie tot andere plekken waar mensen hun informatie of hun hulpvraag zouden kunnen neerleggen. Dus dat is wel een uitdaging om bepaalde groepen mensen te bereiken, zeker laaggeletterden. En wat de experts in ons onderzoek zeggen, inderdaad, deels mensen met een migratieachtergrond, deels juist ouderen met minder digitale vaardigheden, om die groepen te bereiken om naar de bibliotheek te gaan met die hulpvraag.
Zien jullie dat ook in de bibliotheek, dat je sommige groepen gewoon niet binnenkrijgt?
Ja, natuurlijk. En je ziet, het is ook een ontwikkeling, dus je ziet het wel groeien. Je ziet ook dat we met het informatiepunt Digitale Overheid er ook voor kiezen om de bibliotheek uit te gaan. En daar echt aan het experimenteren zijn. Wat werkt? Tot in McDonald's of in buurthuizen, op andere plekken. Om wel ook de mensen te bereiken. Naar scholen. We zien toch veel jongeren die... Je zou denken, misschien jongeren hebben geen moeite met de digitale overheid. Maar juist de doelgroep jongeren heeft ook heel veel moeite met de digitale overheid. Misschien niet met die DigiD activeren. Maar gewoon begrijpen hoe die wereld in elkaar zit.
En jullie gaan dan echt als bibliotheek naar andere plekken om...
Naar scholen. Maar we zien wel de combinatie in de bibliotheken zelf, waarin je de verbinding kan maken met sommige groepen, helpen met de vraag waar ze mee binnenkomen, helpen met informatie duiden, begrijpen, vinden, en anderen dan verleiden om ook zelf te gaan leren. En dat zit dan in de bibliotheek naast elkaar. En weer een andere groep naar een spreekuur te kunnen doorleiden waar ze echt... want in het informatiepunt Digitale Overheid gaan we maar tot aan de DigiD. En heel veel mensen hebben natuurlijk vragen daarachter. En je ziet steeds meer partners in de bibliotheek een plek hebben waar je naar door kan leiden. Dus er ontstaan een soort pleinen in veel bibliotheken.
Dus precies wat ik ook zat te denken. Als ik die DigiD één keer heb ingevuld, dan wil ik daarna de belastingaangifte doen. Het zou wel leuk zijn als iemand me daarbij zou kunnen helpen. Maar jullie hebben dus echt in kaart gebracht wat de personen zijn die die drempels ervaren.
Het stuk onderzoek wat nog mist is, als je gewoon breed naar mensen kijkt, waar zouden zij nou dit soort informatie vragen? Wat vinden zij een logische plek? En vooral ook een logische clustering van wat ze dan bij elkaar willen vinden. En je ziet in de bibliotheek, krijgen we een groep binnen waar het heel prettig voor is. De clustering die wij nu maken. Soms kan je een beetje erover leren. Soms heb je meteen, je hebt een spreekuur voor waar je belasting verder geholpen wordt. Of er zit een bank die je nog wat verder kan helpen. Of er zit een maatschappelijke organisatie. Maar we zien ook dat lang niet voor iedereen de logische combinatie is onder het labeltje bibliotheek. Dus wat is dan voor die mensen de plek? Maar wij zijn maar een schakeltje in het geheel.
Ja, want Annemarie, is daarover iets uit jouw onderzoek gekomen?
Ja, ik vind het heel interessant wat je zegt inderdaad, Stefanie. Dat er steeds meer ook die partners in de bibliotheek worden betrokken. Want dat is inderdaad iets wat wij zagen. Er wordt hulp geboden met toegang tot een DigiD bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een hele belangrijke hulpvraag van mensen. De DigiD toegang. Maar dan zijn er eigenlijk vragen over, krijg ik deze toeslag van de Belastingdienst bijvoorbeeld? Echt inhoudelijke vragen. En daar kunnen die bibliotheekmedewerkers geen antwoord op geven. Dus die initiatieven, of in ieder geval die ideeën voor meer een one-stop shop, zoals ze dat dan noemen, waar je een punt hebt waar je ook je antwoorden, je inhoudelijke antwoorden zou kunnen krijgen. Want dat is waar mensen zich natuurlijk toch veel zorgen over maken. Ook na de toeslagenaffaire hebben we gezien van wat als ik mijn formulier verkeerd invul. Maar waar je dus ook je inhoudelijke antwoorden kan krijgen, dat is iets wat als wenselijk wordt gezien.
Bibliotheken spelen een cruciale rol in het bevorderen van digitale geletterdheid in het programma Digitale Inclusie, Ondersteuning van Kwetsbare Doelgroepen. Ze doen dit onder andere door het aanbieden en organiseren van cursussen over computergebruik, het bieden van inloopsessies waar mensen specifieke vragen kunnen stellen over digitale apparaten en door het faciliteren van informatiepunten Digitale Overheid, de zogenaamde IDO's. Toch sluit het aanbod nog niet altijd aan bij de vraag. Ja, want als ik het Dus begrijp, mogen de medewerkers bijvoorbeeld van die informatiepunten mensen niet met alles helpen? Dus bijvoorbeeld, nou ja, wel met de DigiD, niet met de belastingaangifte of je mag niet bankgegevens inzien bijvoorbeeld. Hoe is dat nu geregeld? Wat mag er wel en wat mag er niet?
Ja, ik zeg, want het lijkt wel een soort, het wordt bijna gepositioneerd als een hulppunt.
Ja.
Het is in de basis is het de informatiespecialist die naast je gaat staan om de informatie te duiden. En daarnaast dat praktische stukje van die DigiD aanvragen, dat hebben ze vaker begeleid. Dus dat kunnen ze goed begeleiden. Maar we zijn geen, je hebt geen recht op die persoonsgegevens van die mensen om achter die DigiD te gaan. Dat is niet de taak van de bibliotheek. Die willen we ook helemaal niet hebben.
Ja, ik denk dat dat voor een medewerker van zo'n punt best wel een dilemma op kan leveren. Als je bijvoorbeeld wel weet hoe je die belastingaangifte moet doen. En er staat iemand die daar, waarvan je ziet, die heeft daar heel erg hulp bij nodig.
Maar daarom dus zo belangrijk dat we bouwen aan dat netwerk. Dat die warme doorverwijzing er kan zijn. Dat die bibliotheekmedewerker weet, ik heb iemand nu wel geholpen. Want ik heb hem begeleid naar de volgende stap. Er is een afspraak mee, maar dit is niet het werk van de bibliotheek.
Ja, precies.
En vaak kan het dus, het steeds vaker, doordat we groeien, doordat dat die dienstverlening zich ontwikkelt, steeds vaker is het gewoon één tafel verder.
Ja.
En ook die technische, we hadden het net over de e-books en de technische vraagjes, ook die komen, je krijgt alle vragen. Dat digicafé, waar dat soort technische dingen worden opgepakt, zit er ook naast. Dus mensen gaan niet geholpen de deur uit.
Ja, want dat vraag ik me wel af, Annemarie. Je hebt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de capaciteiten van de IDO's nu. En of die aansluiten bij de doelgroep. Wat zijn jouw bevindingen daarin?
Nou, het is natuurlijk heel erg in ontwikkeling, hè? Maar er zijn wel grote verschillen in hoe het lokaal geregeld is. Op sommige punten met professionals, op sommige punten met veel vrijwilligers. En dan ook nog afhankelijk van de capaciteit of dat in elke branche is, in elke wijk of alleen bijvoorbeeld in het centrum of in bepaalde wijken waar de bibliotheek dan over beslist dat belangrijk is om daar die toegang te hebben. En deze vraag eigenlijk van die privacy, die is wel, die is wel belangrijk en lastig ook voor de bibliotheken. Omdat die vrijwilligers, maar dat is ook voor de professionals, heel veel van die echt privacygevoelige informatie van mensen natuurlijk niet mogen inzien. En het gaat echt om mensen die soms niet weten hoe ze een hoofdletter moeten maken. Dus als je dan een wachtwoord moet invullen voor iemand, dan mag dat eigenlijk niet. Dat moet iemand zelf doen. En hoe ga je dat dan begeleiden als je zo'n DigiD aanmaakt voor iemand? Dus daar zit al een heel lastige vraag eigenlijk. Die nog zeg maar eigenlijk voor het stukje zit van doorverwijzen. Maar echt die hulp bij hoe begin ik nou eigenlijk met toegang tot digitale overheid? Met een wachtwoord en een gebruikersnaam. En een DigiD. En een e-mailadres dat ik daarvoor nodig heb. Wat ik misschien niet heb. Dus die vraag over die professionalisering en wat die bibliotheekmedewerkers wel en niet mogen en wie dat anders wel zou mogen, die is denk ik ook belangrijk om te gaan onderzoeken en om te behandelen in de toekomst.
Ja, hebben jullie daar als bibliotheek zicht op, zeg maar? Dus het spanningsveld dat daar ligt en hoe gaan jullie daarmee om?
Even terug in die zin, dit is gestart in 2019, dus we zijn eigenlijk nog maar net begonnen en we hebben ook nog een coronatijd achter de rug gehad. Dus er is heel veel tijd gestopt om die punten op te zetten. Het zijn er nu meer dan 650. Dus dat landelijk dekkende netwerk waar Annemarie het over heeft, dat heb je dan. En ondertussen zijn we met deskundigheidsbevordering ook aan de slag. En juist ook het stuk privacy. Die training is al 2-3 keer aangepast. En worden we steeds ook op geadviseerd. Hoe dat wel kan, tot waar je kan gaan.
Het is een training voor de medewerkers.
Voor de medewerkers. We hebben ook gezegd, er staat in principe altijd een professional in het informatiepunt. Geholpen door vrijwilligers, maar er staat een professional. Want wij vinden ook dat dit door professionals moet gebeuren. En die professionals krijgen trainingen. En die vrijwilligers krijgen ook trainingen. Zo'n training, dat rol je natuurlijk langzaam uit. Het was een project, zei ik net al. Het is nu structureel. Dus we zitten nu ook net in de fase sinds 1 januari van, ja, we hebben alles opgetuigd van iedereen moet voor het eerst getraind worden. Maar dit stopt niet. We zijn nu aan het borgen. Dus die trainingen worden geactualiseerd. Die worden bijgehouden. Daar ga je gewoon continu mee door. En we hadden net ook de brancheopleiding. Hè, de opleiding, die is er niet meer. Ja, wij hebben heel veel projecten in bibliothekenland die allemaal hun eigen deskundigheidsbevorderings stukjes hebben, trainingen. En we zijn wel zelf als sector ook aan het kijken om daar weer een brancheopleiding van te maken.
Het valt me heel erg op dat je spreekt in termen van we willen mensen op weg helpen in die informatiebehoeften en de juiste kans op wijzen. En tegelijkertijd behelst dat zoveel onderwerpen, zoveel vaardigheden, dat het daardoor eigenlijk ook heel complex wordt volgens mij.
Ik wil er eigenlijk drie dingen op zeggen. Wat we doen, we hebben het informatiepunt en we kijken steeds, kunnen mensen ook zelfredzamer worden? Dat zijn die cursussen die ernaast zitten. Om wel inderdaad dat leren autorijden, stapje voor stapje, de cursus klik en tik, op weg op die digitale snelweg. En er zijn mensen die dat niet gaan leren en daar wil je naast gaan staan. Maar dat gaan we ook als bibliotheek niet helemaal alleen kunnen. Dus al die maatschappelijke partners zijn belangrijk. Er zit natuurlijk een andere kant aan. Dat is die overheid die zo snel digitaliseert. En het zo complex heeft gemaakt. En complexer maakt. En we hebben de mensen net geleerd DigiD. En dan komt er weer een nieuwe variant. Maar daarachter, die wereld is heel complex.
Ja.
Waar wij ook wel nu heel erg mee bezig zijn. We verzamelen veel informatie over de vragen die er komen. Om het steeds sneller ook wel terug te leggen naar die organisaties. Naar de overheid en allerlei andere partijen. Kijk, hier komen de vragen open. Dit vinden mensen moeilijk. Kunnen jullie het niet wat makkelijker maken? Want die kant is er natuurlijk ook nog. Dus die rol willen we ook wel meer gaan spelen. Om echt die feedbackloop op gang te brengen. En ook hopelijk ook eens een keer aan de voorkant geraadpleegd te worden. Want wij kunnen het soms al een beetje inschatten wat er moeilijk wordt. Ik noem maar een energietoeslag aanvragen. Dan weet je eigenlijk al dat de week daarna de vragen gaan komen in de informatiepunten. En dat klopt, dat zien we. Ja, en dan het minste wat we zouden willen is dat wij vooraf geïnformeerd worden dat we de medewerkers kunnen opleiden. Want dan is het toch wel fijner dat ze die hulpvraag wat beter kunnen behandelen. Nog mooier zou zijn als ze met de ervaring die er is en eigenlijk gewoon met mensen, niet met bibliotheekmedewerkers, maar met burgers, dit soort dingen toetsen.
Ja, dus jij zegt eigenlijk draai hem om voordat je met al die extra digitalisering komt. Vraag ons eens, hoe moet dit eruit zien? Wat is gebruiksvriendelijk? Want ik zag jou ook heel erg knikken bij de overheid wil ook steeds meer digitaal. Wat kwam er in jullie onderzoek uit? Is dat te veel? Moet het minder?
Nou, of het minder moet, dat weet ik niet. Maar we moeten er wel heel zorgvuldig mee omgaan. En het is zo, hè, er wordt gewoon steeds meer dingen die vroeger niet digitaal waren, worden nu digitaal. Een voorbeeld uit mijn eigen gemeente is dat we tot voor kort met onze grofvuil naar de milieustraat konden en het daar gewoon afleveren. Nu moet je daar een afspraak voor maken. En dat kan digitaal of telefonisch. Maar ook telefonisch is echt een barrière voor veel mensen. Dus dat soort eigenlijk kleine dingen, ook op gemeenteniveau, komen er steeds meer bij waar je digitale toegang voor nodig hebt. En de vraag die wij ons eigenlijk ook stellen, en naar aanleiding van het onderzoek ook, waarvan we denken dat het belangrijk is om daar verder naar te kijken, is ja, waar ligt die verantwoordelijkheid om die overheid toegankelijk te maken? En hoe wordt die verantwoordelijkheid dan opgepakt? Door de overheid bijvoorbeeld, door het stimuleren van IDO's, zijn er ook nog andere manieren misschien waarop de overheid deze eigenlijk offline support, zou je kunnen zeggen, dus de in persoon ondersteuning van mensen om toegang te krijgen tot die overheid een grotere rol kan geven. Want we zien gewoon dat het nodig is om mensen die toegankelijkheid te bieden. Dus daar ligt een uitdaging. Wie is daar verantwoordelijk voor? En hebben de bibliotheken bijvoorbeeld en andere punten daar genoeg capaciteiten voor?
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de financiering van de IDO's en krijgen hiervoor jaarlijks 17 miljoen euro. Dat betekent dat de informatiepunten digitale overheid nu onder lokale regie van de gemeente zijn. Ze moeten lokale bibliotheken financieren om de IDO's te realiseren en te onderhouden met landelijke ondersteuning van de KB.
Waarom is er de keuze gemaakt om de aansturing van de IDO's onder gemeentes te laten vallen?
Ja, het is op zich een hele logische, want de bibliotheekfinanciering zit ook bij gemeentes. Het lokale netwerk, het lokale netwerk is zo belangrijk. Dus de gemeente als financier van de bibliotheek en tevens als regisseur op het lokale netwerk is een hele fijne combinatie.
En wat maakt die fijn?
Nou, zij kunnen helpen ook om dat netwerk. Zij zijn vaak ook degene die met de welzijnspartners natuurlijk aan tafel. Daar zitten ze mee aan tafel. Zij kunnen die verbindingen helpen maken. Want anders krijg je dat als bibliotheek. Dat hebben de bibliotheken heel veel al in gedaan. Maar daar kan je samen nog veel meer in bereiken. En ook de plek waar je die IDO's opent. En bibliotheekvestigingen misschien wel wil openen. Ja, dat kan veel beter in samenwerking met een gemeente.
Ja, dus er is een grote hoop dat het decentraliseren van die programma's een goede doorwerking heeft binnen de bibliotheken.
Ja, en het is ook waar wij het meest blij mee zijn, is dat het nu structurele vindt. Dat we uit die projectsituatie zijn, waarin het ieder jaar een beetje meer geld en komt er volgend jaar wel weer wat. Dan neem je ook geen mensen aan. Dan ga je veel te lang misschien op vrijwilligers leunen. Nu weten we, dit is voor de komende jaren. Gaat dit zo lopen? Dit is de financieringslijn, die is logisch, die kennen we. Want daar gaat ook het geld voor de rest van de bibliotheekwerk, loopt langs die lijn. Dus het geeft ook wel een soort van rust.
Ja, dus daardoor kan je ook de opleidingen voor medewerkers en dergelijke voor een wat langere lijn doen in plaats van elke keer op projectbasis.
En wij als landelijke partijen, die provinciale ondersteuners en wij als KB, blijven het landelijk ondersteuningsprogramma verzorgen met de deskundigheidsbevordering, met de monitoring van de resultaten. Dus er is een soort borging aan twee kanten. Ja, ik ben daar wel tevreden over.
Het is echt nog even snuffelen aan elkaar en aan elkaar wennen. Dus de gemeente die heeft een nieuwe taak. De bibliotheek heeft een nieuwe partner om mee samen te werken. Annemarie, zie jij daar kans of valkuilen? Hoe verwacht jij dat dit uitpakt?
Ik zie daar ook vooral heel interessante onderzoeksvragen. Van hoe gaat dit verder? Ja, zeker. Wat wordt die rol van de gemeente? Zullen er verschillen zijn tussen gemeentes, hoe ze dit aanpakken? Zullen er verschillen zijn in aanpak en welke aanpak werkt dan beter? Hoe is de coördinatie inderdaad met het landelijke niveau, ook de landelijke overheid? Als ik weer kijk vanuit dat vraagstuk over digitale overheid, met landelijke overheid en overheid op gemeenteniveau, in die digitale inclusie en alles wat daarop wordt aangeboden. En ook, en Stephanie noemde het al eerder, de experimenten om de IDO's ook buiten de bibliotheek te brengen. Zijn er andere punten dan de bibliotheek? Omdat er dus ook wel uitdagingen liggen aan de bibliotheek als fysieke locatie, waar mensen soms een drempel bij voelen. Zijn er andere locaties buiten de bibliotheek die goed werken om juist die kwetsbare groepen te bereiken? Ik zie daar zeker ook kansen, zoals Stephanie ook zei, op gemeenteniveau. De welzijnsorganisaties die daar samenwerken bijvoorbeeld en die vaak ook de toegang hebben tot groepen mensen in de samenleving die misschien minder makkelijk te bereiken zijn, maar wel heel veel baat hebben bij ondersteuning voor digitale overheid. Dus het is een heel interessante vraag en dat moeten we gaan beantwoorden in de komende jaren. Wat het best werkt op dit gebied.
Het wordt ook steeds meer decentraal aangepakt, dus dat betekent en gemeentes kunnen dat elk op een andere manier doen. Het zou eigenlijk raar zijn dat ze het allemaal exact hetzelfde aanpakken natuurlijk.
Ik denk gemeentes hebben natuurlijk allemaal ook verschillende populaties en verschillende behoeften. Dus dat is ook niet vreemd als ze het op verschillende manieren gaan aanpakken. Maar de manier waarop ze het gaan doen en scala eigenlijk aan manieren waarop ze het gaan doen, dat is iets waar we naar moeten gaan kijken in de komende tijd.
Zie je ook potentiële valkuilen? Als je denkt dat iedereen het decentraal op diens eigen manier moet gaan verzinnen, dan zijn er misschien ook stenen waar een ezel zich voor een tweede keer aan kan gaan stoten.
Nou ja, dat is die vraag over coördinatie en afstemming natuurlijk. En de vraag van als het heel decentraal geregeld is, hoe kan je het monitoren? Ja. Wat werkt en wat niet werkt? En bekijken zeg maar van hoe effectief bepaalde maatregelen nou eigenlijk zijn. Dus ik denk dat een belangrijk vraagstuk is, ook al voor het nationaal niveau, voor de KB. Van hoe gaan we dit eigenlijk evalueren, de verschuiving naar de gemeente. Ja, in dat opzicht van effectiviteit.
Annemarie, jij noemde wat mogelijkheden voor onderzoeksvragen. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, Stephanie, wat denk jij dat er nog onderzocht en uitgezocht moet worden om deze aanpak te laten slagen?
Ja, voor mij zit dat wel, wat ik net al zei, in dat stukje van waar hebben mensen nou behoefte aan? En we hebben het nu informatie over de overheid, digitale overheid. Wij zien mensen komen met vragen over financiën, over OV. De wereld digitaliseert veel breder. Wat moet je nou wel en niet daarin bij elkaar nemen? Wat is logisch? Daar zit wel mijn grootste vraagstuk op dit moment.
Ja, snap
want,
ik.
Want het is niet alleen maar de
verantwoordelijkheid ook, hè? Ja.
Ja, het is niet alleen maar de digitale overheid. De hele maatschappij digitaliseert. En wij willen wel mensen op weg helpen in die digitale maatschappij. Nou, daar kan je cursussen op aanbieden. Daar kan je ondersteuning op aanbieden. Maar hoe gaan we dit met elkaar doen? En hoe bereiken we de mensen? Want ze lopen. En je ziet het ook. Ze komen ook met allerlei andere vragen bij zo'n informatiepunt uit. Want mensen vinden de maatschappij zo ingewikkeld. Dus zijn wij alleen maar van de digitale overheid? Of zijn wij van de ingewikkelde maatschappij waar we mensen in helpen? Nou, en dat zijn natuurlijk best wel hele ingewikkelde vragen.
Ja, het is iets wat we juist natuurlijk tijdens de coronapandemie, en wat ook gezegd werd in ons onderzoek, dan toen kwamen mensen met allerlei vragen van hoe stel ik digitaal mijn boodschappen? Nee, dus het zijn ook veel bredere vragen dan digitale overheid alleen. Maar ook om terug te komen op waar we eigenlijk mee begonnen eerder al, die rol van de bibliotheken als een van de weinige plekken in de stad, en dat werd ook gezegd in ons onderzoek, waar je binnen kan lopen, kan gaan staan, kan gaan zitten, zonder dat iemand zegt, wat doe jij hier? Waar je van toilet gebruik kan maken, waar je inderdaad tegenwoordig ook een kopje koffie kan drinken vaak, en waar je vragen kunt stellen. Dus dat die veranderende rol van de bibliotheek is denk ik ook relevant om in dit vraagstuk mee te nemen, van waar mensen met complexe vragen over de maatschappij terecht gaan komen.
Maar ik mag nog een ander onderwerp wat ik echt interessant vind, waar ik ook benieuwd naar ben hoe we daar als bibliotheek eens mee kunnen. Je ziet het in het buitenland, dat je echt met de community, met de mensen samen die bibliotheek meer vormt. Hè. Werkt het om mensen te bereiken? We hebben het steeds over hoe bereiken we de mensen? Hoe bereik je als bibliotheek die mensen? Maar hoe bereik je nu? Zou het niet nog veel beter werken? En ik denk dat er al goede voorbeelden van zijn, dat je communities versterkt. Dat je als bibliotheek ruimte biedt. Kom, wat je bij ons wil komen doen, daar gaan we je bij faciliteren. En daar ga je het meer onderling regelen met elkaar. En kunnen we zo die basis een beetje vormgeven. Want ik geloof niet dat wij als bibliotheken die professional moeten gaan worden op hulpverlening. Dat is niet onze taak. Maar die sociale basis motiveren, aanjagen, die rol. Dat vind ik een interessante ontwikkeling. Dat ik denk, ja, dan zit je ook misschien. De drempel is ook hoog om hulp te vragen als dat iemand is buiten je eigen netwerk, buiten je eigen kring. Kunnen we die netwerken niet veel beter versterken? Met z'n allen. Het is niet een opdracht alleen aan de bibliotheek.
Frank, ik zag jou al flink mee zitten tikken op jouw telefoon. Als je dit zo allemaal hoort, mag ik jou maar een reactie vragen?
Oeh, dat is wel heel breed, want ik was natuurlijk voortdurend dat ik dacht van ja. En hier had ik wat aan willen vullen of hier had ik wat aan toe willen voegen. Er zijn een aantal dingen gezegd. En ik denk dat de bibliotheek is. In zekere zin zou je kunnen zeggen, een soort van, het zijn de voelhorens van waar het op gebied van informatie en kennis fout gaat in de maatschappij. Kijk, de overheid wil heel veel. Wil vooral ook zorgen dat het allemaal, de sociale voorzieningen betaalbaar blijven. Dat is duidelijk, dat snappen we allemaal. Aan de andere kant zie je ook wel dat het vaak misgaat. En dat men te snel denkt, met name dus op beleidsafdelingen van ministeries, waar alleen maar hoogopgeleiden zoals wij zelf werken. En weinig mensen die zelf zijn opgegroeid in een achterstandssituatie. We leren misschien niet goed anticiperen op wat er fout kan gaan bij als de overheid denkt van, oh, maar dit kunnen we digitaliseren.
Ja, dat vond ik ook wel mooi wat Stefanie zei. Het draait dus om. Vraag ons eens of vraag eens aan de mensen zelf wat er nodig is. En dan komt er voor zo'n energietoeslag misschien niet een hele ingewikkelde app waar mensen het moeten aanvragen.
Ja, hier in Den Haag zag je bijvoorbeeld dat er een informatieflyer was die ik op zichzelf heel erg duidelijk vond. Hè? Want dat doen gemeenten tegenwoordig wel heel goed. Als ze iets naar buiten brengen, dan wordt er ook altijd naar gekeken door mensen met verstand van laaggeletterdheid. Dus die kijken van hoe kan deze informatie nog eenvoudiger worden verteld met dezelfde inhoud. En dat, dat vond ik wel goed gedaan. Maar inderdaad de link met de bibliotheek. Van, hey, als je dan nog een probleem hebt, ga dan naar de bibliotheek. Die stond er dan volgens mij weer niet bij. Ik denk van ja, dat is een gemiste kans. Ja. Tenminste, wat je ook heel terecht zei. Stefanie is van ja, de bibliotheek moet dat wel aan wel aanzien komen. Dus niet dat het ene week uitgerold wordt. En dat er dan een paar dagen later mensen een rijen dik voor de deur staan. Met vragen over die energietoeslag. Hoe je die moet aanvragen. Dus dan moet je wel ook als gemeente, maar misschien ook als Rijk op anticiperen. Van hey, we moeten dat toch even voorzichtiger uitrollen dan en iets minder snel dan we denken dat we het kunnen. Ja. Zoals toen ook met de corona-app. Hè, dat moest ook binnen een paar dagen moest dat allemaal helemaal geregeld zijn. En moest iedereen snel mee aan de slag kunnen. Nou, het ding was er eenmaal en we hebben er niks meer van gehoord, zeg maar.
Wat zou jouw aanbeveling zijn over die transformatie die bibliotheken doorgaan? Zijn we op de goede weg als maatschappij? Is dit de juiste invalshoek? Is het logisch dat we bibliotheken daarbij betrekken?
Ik denk dat het heel logisch is. En juist in de jaren 60 en 70 hadden de bibliotheken ook al heel sterk deze functie in de wijken. Van, hè, dus vraagbaak voor allerlei zaken. Ook toen kwamen er mensen met vragen van ja, ik heb hier een belastingformulier en ik moet het invullen, hè, met trillende handen. En kun je me daarbij helpen? Maar die welzijnsfunctie. Die welzijnstaak is op een gegeven moment de culturele taak geworden. Dat is verhuisd binnen het ministerie van de W naar de C. En vooral omdat men vond dat bibliotheken meer een taak moest hebben in leesbevordering. Om de scholen te ondersteunen bij leesbevordering. En daar komt dat nog steeds dat image vandaan van de bibliotheken zijn de plekken waar je boeken kunt lenen. En boeken kunt terugbrengen en waar we alles weten over boeken. Terwijl, als we teruggaan naar de jaren 60 en 70, dan was die functie er ook al. Maar was er sterker nog die welzijnsfunctie. Dus als je zegt van ja, een oplossing op zoek naar een probleem, die oplossing was er in de jaren 60 en 70 al. En hij komt nu weer terug.
Ja, het hekje verschuift steeds verder. Hè. Eerst gaan we mensen helpen lezen, dan digitaal varen. Maar straks is iedereen hooggeletterd die kan lezen en schrijven met de computer. En die heeft al die boeken tot zijn beschikking. Wat wordt de volgende stap? Hebben we bibliotheken over 1000 jaar nog steeds nodig?
Nou ja, ik denk dat die aanname die je maakt niet klopt. Niet iedereen zal hooggeletterd zijn en digitaal vaardig. Dat gaat nooit gebeuren. Want dan vergeet je dat er heel veel mensen zijn. Ik maak het van zeer nabij mee. Mijn zoon die heeft moeite met informatieverwerking. Dus die loopt op school iedere keer vast. Omdat de klas sneller gaat dan die aan kan. Nou, bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD en het gebruiken daarvan. Dat duurt bij hem langer dan bij de gemiddelde Nederlander. Ja, en jongens zoals mijn zoon, die worden altijd weer opnieuw geboren. Ja. En datzelfde geldt voor, als je denkt aan mensen die dan bijvoorbeeld nu weten hoe ze een DigiD-app moeten gebruiken. Ja, dan komt er weer, zoals je al zei, een nieuwe app. Want de vorige voldoet niet meer, die is niet meer veilig genoeg. Ja, dus het moet weer veranderd worden. Dan moeten we daar weer aan wennen. En dan moet er 2-factor authenticatie op. Want ja, iemand zou zomaar je DigiD kunnen misbruiken. Dus het wordt steeds ook ingewikkelder. En ja. Ik denk dat we, ook als je naar het laatste regeerakkoord kijkt. Daar staat heel duidelijk van ja, we hebben digitalisering biedt allerlei kansen. En die gaan we grijpen als maatschappij. Maar je moet ook eerst ook misschien zelfs een keer omdraaien. En zeggen van we gaan eerst eens even kijken. Even repareren aan de achterkant wat er allemaal door die digitalisering aan problemen ontstaan. Zo op het gebied van veiligheid, op het gebied van privacy enzovoort. En we gaan burgers daarbij helpen. En pas dan gaan we misschien weer een volgende digitaliseringsstap zetten.
We bedanken Annemarie Samuels, Stefanie Kuiper en Frank Huismans voor dit gesprek. En daarmee zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering van de podcast. De podcast van het Leiden Delft Erasmus Center for Bold Cities. Wil je meer informatie over de onderwerpen die we hier bespreken? Ga dan naar www.boldcities.nl. Mijn naam is Randall Pelen.
Mijn naam is Inga Wanit. Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.